Geliefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte. Uit Psalm 119, het eerste gedeelte van vers 34. Psalm 119, vers 34a, daar spreekt het woord van de Heere: geef mij het verstand. En in het evangelie, naar Lucas' beschrijving, hoofdstuk 24, het 45ste vers, Lucas 24, vers 45, daar spreekt het woord van de Heere: toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Wij schrijven hierboven: Jezus, middelaar van verdienste en toepassing. Hij opent ons verstand. Jezus, middelaar van verdienste en toepassing, hij opent ons verstand. Wat betekent dat, geliefde gemeente, dat de Heer Jezus de middelaar is van de verdienste en van de toepassing? Nou, de woorden spreken min of meer voor zichzelf. Dat hij de middelaar van de verdienste is, dat betekent: hij heeft alles verdiend, hij heeft alles gedaan wat God hem op de hand gezet had om te doen. Hij heeft de straf gedragen en geleden, en hij heeft de gehoorzaamheid aan de Heere altijd vervuld, beleefd, ingeleefd en uitgeleefd. Dat was zijn spijze om te doen de wil van de Vader. Daar was hij altijd in bezig. Zijn hart, zijn gemoed was gericht op de Heere God. Altijd. Zo heeft hij door te lijden de straf, door te doen Gods heilige wet, zijn wil, heeft hij verdiend dat zondaren zalig kunnen worden. Dat er een gerechtigheid is die zo oneindig groot is en van zulke onuitsprekelijke waardij, dat God de goddeloze om niet kan rechtvaardigen. Dat wil zeggen vrij spreken, en dan om niet, van onze kant uit gezien, omdat wij niets hebben, maar bij God vandaan, om die borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus, wat hij gedaan heeft, kan God zonder iets van ons te eisen ons die gerechtigheid toerekenen en ons vrij spreken van schuld en van straf. Middelaar van verdienste, zoals de apostel zegt, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening van onze zonden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, haar zonden haar niet toerekenende, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Als middelaar van verdienste is hij dus een volkomen middelaar. Zo volkomen dat onze vader hebben beleden: als hij het niet volkomen is, dan is hij het helemaal niet. Want wij zullen of alles in de Heer Jezus Christus hebben, of niets. Maar een halve zalig maken, dat is onbestaanbaar. Zo staat daar dan die middelaar Gods en der mensen, als die overwinnaar, die uitgeroepen heeft: het is volbracht. En toen was ook alles volbracht. Toen was de vloek gedragen en de eis van God was volmaakt vervuld. Maar, nou kunnen we ook spreken van de middelaar van de toepassing. Want hoe komt nu dat heil, die gerechtigheid, dat alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat hij die middelaar van verdiensten is, hoe komt dat nu in mijn leven? Hoe krijg ik daar deel aan? Dat hij mijn leidende, stervende, gestorven en opgestane Heere is. Ja, daar kun je natuurlijk verschillende antwoorden op geven. Je kunt zeggen, ja, maar dat moet een mens aannemen, dat dat zo is. Of, daar moeten wij ons hart voor openen, dat hij die middelaar van verdiensten is. Want als wij dat niet aannemen, ja, dan heb je het niet. Dan gaat het langs je heen. En zo zou je een antwoord kunnen formuleren met heel veel variaties. Alleen, je blijft toch ergens steken. Inderdaad. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En al wat uit het geloof niet is, is zonde. En je kunt ook zeggen, die in hem gelooft, dat zegt de schrift, die heeft het eeuwige leven. Die komt niet in het oordeel en die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dat is allemaal waar. Maar dan blijft toch de vraag knellen van hoe moet dat dan? Wat betekent dat dan? Dat aannemen, dat geloven. Hoe kan dat? Hoe kom je daarin? Is dat een zaak van menselijk inzicht? Is dat een overweging en een heroverweging waarbij een mens dan tenslotte zou zeggen, ja, ik geloof wel dat dat het is. En dan moeten wij zeggen, nee, dat is het niet. Jezus Christus, laten wij dat toch altijd weer bedenken. Is niet alleen de middelaar van de verdiensten. Maar hij is ook de middelaar van de toepassing. Die het bewerkt, die het uitwerkt door zijn Heilige Geest. Wij hebben geen orgaan om te geloven en om lief te hebben en om te hopen. Daarin immers kunnen we zo duidelijk waarnemen onze totale verlorenheid en afhankelijkheid. Als wij eraan mogen denken wat Jezus Christus als middelaar van verdiensten heeft ondergaan, heeft willen doen, heeft willen dragen. U voelt, als er nog enige mogelijkheid was aan de mensenkant om nog één dingetje te doen, al was het maar één vinger verleggen, één gebed in waarheid tot de levende God, al was het dan maar een zucht uit de diepte tot hem. Als dat werkelijk bij de mens gevonden zou worden, dan zou die middelaar Jezus Christus niet zo zijn afgesneden uit het land der levenden. Dan zou hij niet zo allerdiepst vernederd zijn geworden. Maar juist omdat het zo erg was en zo erg is, daarom heeft hij die dure prijs moeten betalen en willen betalen. Hij is dus ook middelaar van de toepassing. Dat is heel wat. Omdat we leren geloven dat wij dat niet kunnen. Dat wij niets toe kunnen passen, al houden we nog zulke lange toepassingen. En al zouden we het nog zo duidelijk zeggen, of wat dan ook. Dat wij niet in staat zijn één letter van het woord naar de geest toe te passen op onszelf of op een ander. Het geeft ook iets wanneer we daar mogen worden ingeleid. Het geeft ook iets van bevrijding. Ik bedoel niet onverschilligheid, maar bevrijding. Dat wij niet behoeven te denken of te proberen wat van God is naar ons toe te trekken. Wij die vaak zo geconfronteerd worden met waarom luistert nou die mens niet en die wel? Hoe komt het dat de een zonder moeite opgaat onder het woord van God en de ander met geen stok en naartoe te krijgen is? Hoe komt dat dan? Dat de een wordt ingenomen voor de waarheid en de ander zo onverschillig daaronder blijft. Het ene kun je toeschrijven aan onszelf. Onverschilligheid. Niet echt kunnen luisteren. Niet echt willen luisteren. Onbewogenheid. Noem maar op. Het andere is van God. Dat doet de Heere God. Jezus Christus, middelaar, niet alleen van de verdiensten, maar ook van de toepassing. Dat wordt er met ons niet beter op. Dat kun je begrijpen. Dat hij maar steeds weer teruggedrongen wordt naar de plaats waar hij hoort. Welke plaats? Gij zijt toch onze pottenbakker. Wij zijn leem. Leem in zijn handen. En dat wil een mens niet. Dat kan een mens niet. Om dat nou te aanvaarden. Dat strijdt tegen zijn natuur. Tegen zijn denken in. En toch is dat telkens weer de weg die de Heere met ellendige mensenkinderen houdt om hem als het ware te vragen, wat denk je wel? Wie ben jij wel? Om ons zo weer terug te brengen en naar het woord nooddruppige zal hij verscholen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing toon. Hij slaat hun zielig aan. Kijk, dat is het leven dat de Heilige Geest bewerkt. Dat Jezus Christus schenkt. En daarin zal ook alleen alle roem gegeven worden en de erkentenis geboren worden dat wij altijd schuldenaar zijn aan zijn genade, aan zijn ontferming. Die dichter van Psalm 119, die zegt in vers 34, geef mij het verstand. Is die man dan niet goed bij zijn hoofd? Nou, dat zou ik niet graag beweren. Zoals wij dat verstaan, niet goed bij je hoofd zijn, dat betekent dat je hersenen niet goed functioneren of dat je een afwijking hebt, maar ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat is eigenlijk zelfs niet bepalend, hoe kostelijk het ook is, als wij verstand van de Heer mogen ontvangen. Maar het kan best zijn dat iemand die een afwijking heeft in zijn verstand, dat die dichter bij de waarheid is en meer mag zien dan iemand die wel, zoals wij dat dan noemen, bij zijn volle verstand is. Geef mij het verstand. Ik zou het dan ook echt willen lezen zoals het er zo staat. Geef mij het verstand. Je voelt, hij bedoelt daar iets mee. Hij bedoelt niet, ik zit in de inrichting, Heere, want ik ben van mijn verstand af, maar mag ik weer naar huis en dat ik mijn verstand weer krijg? Nee. Als hij zegt, geef mij het verstand, dan bedoelt hij daarmee, ik, zogenaamd verstandig mens, die van allerlei dingen, de een meer, de ander minder, verstand heb, ik mis het verstand. Dat heb ik niet. Wat is dat dan, verstand? Is dat iets intellectueels? Is dat, ja, dat je goed kunt leren of zo? Dat wordt hier niet bedoeld. Er wordt hier bedoeld iets van inzicht, iets van een verandering van je gemoed, de zin. Je leest in de schrift, wij hebben de zin van Christus. Hè? Dat woordje zin, dat kun je Nieuw Testamentisch gezien vergelijken met dat woordje verstand. Dan moet je niet denken aan puur iets rationeels. Dan moet je niet denken zoals de Grieken of wie dan ook dachten. Dan moet je denken daaraan dat je gemoed, dat je ergens heen ligt, dat je iets mag zien, doorzien, dat je iets mag, ja, kennen, maar dan een kennen op een heel bijzondere manier. Geef mij het verstand. Op zich is dat al een vrucht van verstand, geheiligd verstand. Op zich is dit gebed al een bewijs dat God met een mens en in een mens bezig is. Als die vraagt, geef mij het verstand. Want dan ligt daar iets in van die ontdekking die je ook in het spreukenboek vindt. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. De wetenschap van de heiligen heb ik niet gekend. Als deze man zegt, geef mij het verstand, dan bedoelt hij daar dus mee, ja, ik kan misschien best goed rekenen. Ik weet misschien wat van wiskunde. Ik weet misschien wat van sterren. Ik weet van de hoogte, van de diepte. Ik weet veel van de dieren. En noem maar op. Maar één ding weet ik niet. Ik heb geen orgaan voor dat andere onderwijs.
dat andere onderwijs, dat hemelse onderwijs.
Ik heb geen iets in mij dat ik nou op school kan zijn en opletten, zoals dat in het gewone dingen gaat, zodat er op een gegeven moment me iets duidelijk kan worden, doordat ik op een gemiddeld niveau misschien van verstand of van denken toch wel mee kan. Het moet me misschien een keertje meer uitgelegd worden en ik moet wat meer huiswerk maken, maar je komt er wel. Maar hier kan ik niet mee als het gaat over God en over zijn woord en over de onderwijzingen die hij geeft. Ik kan de catechismus natuurlijk leren uit mijn hoofd, misschien wel. En ik kan, weet ik wat, maar dat is het nog niet. Nee. Het gaat om het verstand. In Psalm 119 wordt eraan verbonden het houden van Gods wil, het onderhouden van ganser harten enzovoorts. God en goddelijke zaken, zijn woord, zijn onderwijs. Het is erg hoor, maar nou is een mens toch ongeschikt voor die school. Hij kan op allerlei instellingen en scholen worden aangenomen, na onderzoek of na een test of wat dan ook, en op deze school niet. Op deze school van de Heere God, waar het gaat om werkelijke wijsheid, om ons pad van de dood af te richten en te houden, en op de levende weg te wandelen, daar houdt alles op. Kan de mens niet terecht. Hij zit er maar voor niks bij. Voor niks in de kerk. Voor niks op de catechisatie. Het heeft allemaal geen zin. Zou je zeggen. Van de mens uit gezien. Want, nou ja. Hij vindt misschien wel eens interessant, maar verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Wij hebben niet de goede zin. We hebben de zin, het verstand, het bewegen, het streven, het denken, het doel van Adam. Dat hebben wij. En gelukkig, als we het ook ontdekken mogen. Gelukkig als toch een mens leert vragen. Geef mij het verstand. Want ik volg u nooit. En ik zie er niets van. Ik kan niet mee op die school. In dat geestelijk onderwijs ben ik totaal debiel. Geef mij het verstand. Met goddelijk licht bestraal. Hoe is dat nou, vrienden, gemeente, in onze harten? Hoe ligt dat nou? Het gaat nou eens even niet over domheid of over knapheid. Maar het gaat nou over waar is het oor? Waar is het oog? Waar is het hart? Waar is de ziel? Waar is het verstand? De zin, het gemoed. Dat nou werkelijk orgaan kan zijn. Voor de inspraak van de Heer. En om die inspraak dan ook te vatten in je leven. Dat het ons allen toch maar mocht brengen tot die eenvoudige woorden. Maar zo vol van inhoud. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Geef mij het verstand. We hebben verleden week gehoord van ogen die geopend worden. Ze kenden hem. Maar dat betekende meer dan gewoon, oh, het is toch Jezus. Nee, er was iets opengegaan uit de schrift. Dat hij was de Christus die al deze dingen moest leiden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En dat kwam uit aan de tafel der gemeenschap. Toen zijn ze teruggegaan op een draf, een paar uur lopen naar Jeruzalem, want dat willen ze graag vertellen. Ze willen dat aan die discipelen vertellen, maar als ze daar komen, dan worden ze al ontvangen met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat is een wonder. Staat er niet voor niets. En is van Simon gezien. Want dat betekent dat die opgestane Heer, die heerlijke, dat hij zich niet heeft afgewend van de verloochenaar, van de miskenner, van de man die om een schoten linzen moest zijn eerstgeboorterecht verkocht om een dienstmaat uit angst zijn meester tot driemaal toe verloochende. Bemoedigend. Petrus zal wel ontzettend blij geweest zijn. Hij is van Simon gezien. Wie had dat gedacht? Alles verbeurd, alles verzondigd, en toch, hij heeft zich tot hem gewend. Nou, dan leggen zij hun verhaal erbij. Zij vertellen wat er op de weg gebeurd was. En hoe die hun bekend was geworden in het breken van het brood. Hoe denk je nou dat die toestand geweest is voor die mensen? Het is ontzettend moeilijk. Hoe meer je leest in de evangeliën, bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, hoe verwarrender het op je overkomt. Je vraagt je af, geloven ze nou wel of geloven ze het nou niet? Dan lees je weer dat ze er niks van geloven, ijdel gepraat. Dan lees je weer dat ze het wel geloofden. Maar dat wel geloven, daar weet je ook niet wat je daar nou van zeggen moet. Wat is dat nou? Nou is Petrus er, Simon, Johannes die aanvankelijk al begon te geloven toen hij dat lege graf zag. Maria Magdalena, de vrouwen onderweg, door hem gegroet, de Emmausgangers, Petrus. Nou ja, nou zou je zeggen, nou is dat genoeg. Als je het nou nog niet gelooft, dit kan geen twijfel leiden. Dit moet waar zijn. En toch krijg je het gevoel, ja, is het nou ook echt waar in de harten van die mensen? Het klinkt wel enthousiast. Hij is van Simon gezien. En dan komen er nog twee broeders bij die zeggen, wij hebben hem ook gezien. Nou, je zou zeggen,
duidelijker kan het niet. Je zou er misschien wel naar verlangen dat je zegt, Paul, dat het mij ook overkomen was. Dat ik een van die twee Emmausgangers was.
Of van die vrouwen, of wat dan ook. Dat ik dat beleefd had. Misschien denk je, als ik dat beleefd zou hebben, dan zou ik nooit meer twijfelen. De twijfel zou geen kans krijgen. Want dit is duidelijk. Ze zitten erover te spreken. Over die dingen. En opeens daar staat Jezus zelf in het midden van hen. Vrede, zei u lieden. Ja, dat is niet voor niets. Jezus Christus die had wat zijn werk van verdiensten betreft, had hij wel op kunnen varen naar de hemel gelijk. Want het was alles volbracht. Maar hij is nog een poos gebleven op aarde. Dat is niet voor niets. Dat moest. De dingen van het koninkrijk. Daar ging het om. En dan zegt hij zo. Vrede zij uw lieden. Ja, hoor eens, maar het is nou toch wel goed zeker. Ja, is dat nou zo? Is dat nou zo? Ze worden verschrikt en bevreesd, ontsteld, bewogen. En ze denken aan een geestverschijning. Er staat nog niet eens de geest van Christus, van de Heer Jezus. Zij denken een geest te zien. Eigenaar. Hoe kan dat nou? Ja, zo praten wij. Maar ik heb gezegd. Wij missen het orgaan. Het zien. Het inzicht. Het gemoed. Het verstand. Om hem te zien, te kennen, als het door God geschonken middelaar van verdiensten en van toepassing. Dat missen we. Het klinkt hard, maar het is zo. Je merkt, ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks dat ze zoveel hebben gehoord, onderwijs hebben gekregen, 3 jaar lang, nu, getuigen van zijn opstanding, of van de opgestane Heer. En toch, ja, het is net alsof er 2 elementen zijn, die zich niet met elkaar kunnen verenigen. Zoals water en vuur, olie en water, het blijft gescheiden. Er drijft wel een olievlek, maar het vermengt zich niet ondereen. Ze weten het wel, ze kunnen het weten. Ze zien voor hun ogen. En toch zien de blind en horen de doof. Ze menen dat ze een geest zien. En Jezus, daar komt die stem weer. Wat zijt gij ontroerd? Waarom klimmen overleggingen in uw harten? Overleggingen, dat betekent hier twijfelingen, een veelheid, een geconcentreerdheid van gedachten van hoe of wat, hoe kan dit, hoe is dat, hoe. Het tekent eigenlijk iets van, ja, toch van een verwarring, met als kenmerk
de twijfel.
Het is haast onmogelijk. Het is helemaal onmogelijk dat dat nou pakt.
De zin, het verstand. Natuurlijk, ze hebben wel een verstand. Maar het is verduisterd. Het gekke van het verstand is dat het zoveel kan begrijpen. En zoveel aanvaarden. Maar het verstand kan nooit hem aanvaarden. Zoals hij aanvaard wil zijn. Gekend wil zijn tot zaligheid.
Daar moet je niet moedeloos om worden. Je mag wel moedeloos worden dat het zo is bij jou, bij mij.
Maar je moet niet moedeloos worden uit het oogpunt dat alles voorbij is. Dat het water en vuur blijft voor eeuwig. Hij en wij.
Dat moet je niet denken. Maar wat wel nodig is, dat we echt om blij te worden, om hoop te mogen ontvangen, dat we echt ook mogen leren omhelzen. Hij is middelaar van de toepassing. Hij kan het.
Kijk, het menselijk optimisme, dat houdt geen stand. Mensen worden gelovig. Mensen worden weer ongelovig. Mensen denken. Mensen beslissen. Maar je kunt er niet op aan. Alles speelt zich af in dat menselijke. En in dat menselijke kan hij niet komen tot het goddelijke. Tot het koninkrijk van de Heer. En toch heeft God in Jezus Christus een daadzaak gedaan. Middelaar van verdiensten. Nou kan die middelaar tegen zulke mensen zeggen: vrede zij u lieden. Dat betekent, bij God vandaan, er is geen kwaad bij. Maar zelf snappen ze er niks van. Want ze weten helemaal niet wat vrede is. En hoe ze eraan moeten komen. Hoe ze dat moeten projecteren in hun onrustige hart. Dat vol is van overleggingen, van twijfelingen. Maar hij kan het zeggen. Want hij weet, ik heb het verdiend. Voor die domme schapen. Voor die dwaze schapen. Ik heb het verdiend. Maar tegelijkertijd, als hij gezegd heeft: vrede zij uw lieden, dan heeft hij ook het recht en de wijsheid om te zeggen: waarom? Waarom? Waarom denken jullie een geest? Kijk, mijn handen en mijn voeten. Ik ben de gekruisigde. Ik ben ook opgestaan als de gekruisigde. Wel als overwinnaar. Maar ik heb overwonnen door mijn kruis. Maar kijk. Ik ben nog die gekruisigde. Snappen ze niet. Ja. Ze zien die tekenen. In handen en in voeten. Maar wat wil dat nou allemaal? Wat wil dat nou zeggen? Raak me dan eens aan. Je voelt toch wat?
De geest heeft dat toch niet? Ik ben de gekruisigde. En dan lees je, toen ze het van blijdschap nog niet geloofden. Hè? Weer zoiets wonderlijks, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou, als je het niet gelooft, toch blij zijn? Of hoe kun je blij zijn en daarom niet geloven? Snap je het?
Voel je dat die hele toonzetting van zo'n stukje iets weergeeft van de innerlijke verwarring en van de onmogelijkheid om het nou echt te begrijpen, te omvatten, om nou verstandig daarin te zijn? Merk je dat op een, je zou bijna zeggen, op een schokkende, compromitterende manier voor ons komt het uit, gehoord, gezien, gevoeld, ergens kun je ook niet zeggen niet geloofd, want hij is van Peter, van Simon gezien, hoor je ze roepen, de Heer is waarlijk opgestaan. En toch, het gaat niet. Ze verwonderen zich. Ze zijn blij, maar geloven kunnen ze het niet. Ze kunnen het niet plikken. Hij ziet het wel. Hij zegt, hebben jullie dan iets om te eten? Nou is het helemaal duidelijk. Hij eet, hij kauwt, hij gebruikt iets van een honingraad. Ze zien het, staat er, voor hun ogen. Nou kan het geen twijfel meer leiden. Het is geen geest. Dat is een mens, de gekruisigde middelaar, die opgestaan is. En dan komt er nog wat bij. Kijk, dit is alles wat ik jullie al vertelde vroeger toen ik bij je was. Toen ik op die andere manier nog bij jullie was. Als die knecht van de Heere, die lijdende knecht in de vernedering. Toen zei ik toch altijd, alles moet vervuld worden wat in de schrift geschreven staat. Wat Mozes heeft gezegd, in de wet en de profeten en de psalmen. Alles moet vervuld worden in mij en aan mij en door mij. En nog, wat is dat toch? Je vraagt je af, is dan een mens helemaal van zijn zinnen beroofd? Is die nou werkelijk zo ongelukkig dat hij bij wijze van spreken de sterren volgt, en in werkelijkheid trouwens ook de sterren in haar loop volgt, de baan van de kometen berekent en kan aanwijzen, de mens die zo ver is doorgedrongen in de geheimen van de schepping. Is het dan zo dat die mens, als het nou hier over gaat, over Jezus Christus, de middelaar van de verdiensten, dat hij dan opeens gewoon dwaas is, onbevattelijk? Ja, zo is het. Ondanks alles, 3 jaar, dit gezien, dat gezien, avondmaal, ja. Jo, Maar vergeet niet, toen opende hij hun verstand. Ze hadden wel verstand. Hun verstand was open voor alle dingen. Voor God ook nog. En voor het woord. En voor alles. En toch, het was gesloten. Ten eenenmale gesloten. Voor de zin. Voor de bedoeling. Voor het wonder. Van de gekruisigde. En dan kun je zeggen, ja, ik begrijp er niks van. Hoe is dat nou toch allemaal mogelijk? Ja, ik begrijp het ook niet. Dat is juist, als het ware, de boodschap die tot ons komt in dit schriftgedeelte. Kun jij het vatten? Nee. Er is maar één conclusie mogelijk. Dat de mens kan heel wat, begrijpt heel wat, staat open voor heel veel dingen, maar als het gaat om de Heer Jezus, dan houdt alles op. Toen opende hij hun verstand. Door zijn goede geest. Was het nog geen Pinksterfeest? Nee, maar je leest bij Johannes, hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Dus ze hebben zeker wel de Heilige Geest ook op een bepaalde wijze ontvangen. Het is een daad van God dat ze de schrift verstaan. Dat ze zien, die gekruisigde is ons leven, ons behoud. Dit is de weg. O lieve mensen, wat zijn we dan vreselijk arm. Maar tegelijkertijd, wat is die middelaar onmetelijk rijk, dat hij nou ook op zich genomen heeft, niet alleen om het te verdienen, maar ook om het weg te schenken. Om een verstand te openen. Paulus noemt het, dat verstand, de wet des gemoeds. De zin van Christus. Om nou zo dat verduisterde van nature, als het ware opeens open te breken. En nou, dit is in dat vragenboekje. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Toen opende hij hun verstand. Weet je, het is alweer, de tijd is alweer voorbij, we gaan naar huis. Weet je, wat je als troost moet weten. Hij is bij ons gekomen, zelf. Na de opstanding persoonlijk, na de hemelvaart door zijn Pinkstergeest, hij is bij ons gekomen. En hij opent ons verstand, opdat het verstaan mogen. En de dwalende van geest zullen tot verstand komen. Alle mensenwerk valt weg. Het verstand der verstandigen en de wijsheid der wijzen, ze zijn tot dwaasheid geworden, want we hebben het geheim niet gezien. Maar God zij dank, hij is gekomen en op zijn tijd, nadat eeuwig welbehagen, buigt hij bij de Vader zijn knieën en zegt, Vader, open die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die ouderling, die dominee, die diaken, open zijn ogen.
Dat die zien het grote geheim, God met ons, Emmanuel, amen.